En inmiddels gaan wij naar Exodus hoofdstuk 5. En daarmee ook eindelijk naar Egypte. Want dan moet het toch een keer gaan gebeuren natuurlijk. Na enig uitstel, enig oponthoud onderweg, of hoe het maar heten mag. Er staat dan ook inderdaad, en daarna, in 5 vers 1, gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot Farao, want soms kan het verhaal ook heel snel gaan, even naar Egypte, en zeiden ze tot Farao: alzo zegt de Heere, de God van Israël, let my people go. De bekende kreet, hè? Laat mijn volk trekken, laat mijn volk gaan, dat het mij een feest houden in de woestijn, dat mij niet zo'n voor de hand liggende plaats lijkt overigens om feest te houden. Maar ja, het is natuurlijk toch een uitbeelding van de verlossing zoals die definitief tot stand zou komen. Dat wil zeggen, de verlossing van wie dan ook en wanneer dan ook. Die verlossing houdt namelijk in dat men verlost wordt van, dan wel uit, de tegenwoordige boze wereld, met dank aan Galaten 1 vers 4. En dan komt men terecht buiten de legerplaats, en dat is per definitie de wildernis, de woestijn, de plaats waar de samenleving als zodanig ophoudt en waar de macht van Satan en van de zonde ook inderdaad gebroken is. En dat zijn termen nou die ik gebruik uit het Nieuwe Testament uiteraard. Maar je vindt ze hier in het Oude Testament natuurlijk geïllustreerd. Laat mijn volk trekken, laat het gaan. Het probleem is, en ik spreek daar regelmatig over omdat ik daar ook niet aan ontkomen kan, dat volk van God altijd maar weer gevangen genomen wordt. Ik zeg meestal links ingehaald. En in sommige kringen moet je dan zeggen rechts ingehaald, want anders krijg je daar problemen mee. Maar je wordt in ieder geval weer ingehaald door hetgeen waaraan je zojuist was ontkomen. Je kan dat navragen bij de Galaten, van wie wordt vastgesteld dat ze met de geest begonnen waren. Want Paulus stelt dat vast en stelt het ook vragenderwijs. En hij stelt ook vast dat ze weliswaar met de geest begonnen waren, maar daarna gewoon weer in het vlees verder gingen. En dat ze gewoon weer bereid waren om al die beginselen, die dode beginselen, die onnuttige beginselen waarvan ze verlost waren, om zich daar alsnog weer onder te stellen en dus alsnog weer een juk aan te trekken, heet dat. Of zich te laten vangen, bevangen staat er dan, zich te laten vangen door het juk der dienstbaarheid. Ik bedoel, ik kan het ook makkelijk zeggen, maar ik bedoel gewoon, wij worden uit genade zalig. Maar je moet dan wel hard weglopen en niet omkijken. Want voor je het weet, hebben ze dat net van de wet weer over je gegooid. Zo werkt het. Nee, hard weglopen, niet omkijken, stamt naar het einde dat ik vroeger bij de mensen thuis radio's en televisies, pick-up, scheerapparaten, wat het maar was, moest repareren. En de man die mijn mentor, zal ik maar zeggen, die zei dan, denk erom, als je klaar bent, dan is het deur achter je dicht trekken, hard weglopen en niet omkijken. Onder het motto, God zegene de greep, maar zoiets. Maar zo is het ongeveer wel. De Bijbel leert dat. Je zou niet omkijken. Je zou vergeten dat hetgeen achter is. Je zou wel eens maar gedenken wat grote dingen God gedaan heeft. Maar je zou er niet naar terug verlangen. Om zo te zeggen. Ik heb ook altijd wat problemen gehad met het idee dat we ooit terug moesten naar Handelingen 2. Dat is een poosje populair geweest, toch? We moesten terug naar Handelingen 2. Ik weet niet wat we daar moesten. Dat was een gepasseerd station, heb ik altijd begrepen. Je moet niet terug, je moet vooruit. En zo is het met de verlossing. Ook voordat je het weet, ben je weer ingepakt en ingekapseld door Egypte en onder het juk gebracht. Afgezien daarvan, Egypte laat je niet gaan. De wereld laat je niet gaan. Ze leggen een claim op ons tot vandaag. Nee, dat is de nette variant die ik nou vertel. De minder nette variant is dat degenen die net als wij verlost zijn geworden, proberen ons terug te brengen naar Egypte. Dat is het verhaal van terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. We zijn nu kinderen gods, je bent nou een christen geworden. Nou moet je meehelpen aan de maakbaarheid van de wereld en van de samenleving enzovoorts. Maar dat is nou juist waar je van verlost bent. Laat het vooral goed tot die doordringen. Ik hoop dat u goed begrijpt wat ik nu zeg. En ik zei het echt, hè. Wij zijn daaruit verlost. Wij moeten daar niet in terug. Als je mee wil helpen aan Egypte. Egypte wil verbeteren. Bijvoorbeeld een einde maken aan de slavernij in Egypte. Zodat de slaven een beter leven hebben. Ja, dat is niet het werk van de Heer. Het werk van de Heer is om je compleet uit Egypte te verlossen. En Egypte bovendien naar de Filistijnen. Nou ja, naar de kelder te helpen. Hoef ik op Urk niet uit te leggen, toch, wat het is, naar de kelder gaan. Egypte verdween op de bodem van de zee. Onder water, daar hoorde het ook eigenlijk thuis. Je kan er een poosje leven wellicht, maar je moet eruit verlost worden. En dat is wat dan ook gebeurt in dit Bijbelboek. En de hele Bijbel door wordt er naar terugverwezen. Over hoe dat zit. Laat mijn volk trekken. Misschien heeft het u ook wel eens verbaasd. Mij wel tenminste. Dat zoveel hoofdstukken moet duren voordat men uiteindelijk verlost is uit Egypte. En dat het zo omslachtig gebeurt. En dat er allerlei rampen moeten komen over Egypte. Maar Egypte laat Israël niet gaan. En Israël zelf wil eigenlijk ook niet. Toch? En de man die het moet doen, die zegt, Heer, had hij van mij nog niet in handen kunnen nemen. Want dit is... Het is een heidens werk. Ze willen naar mij niet luisteren. En dan moet ik nog naar die farao, terwijl mijn eigen volk niet eens wil luisteren. Dat zijn deze hoofdstukken. Ik neem aan dat u ze kent. En anders struikelen we er vanzelf nog wel over. Laat mijn volk trekken. Let my people go. Maar het volk zelf wil eigenlijk niet eens. Ik wil niet naar de woestijn, wil liever in Egypte blijven, om wat voor redenen ook. En daar wel klagen natuurlijk, want dan moet daar beter worden. Kijk, en dat is ook het dilemma van de evangelieprediking. Dat is ook een heidens werk, zoals in het verleden al lang is vastgesteld. Geboekstaafd, dat is een heidens werk. Want voor degenen die het slecht hebben in hun leven... En die problemen hebben, die, moet ik zeggen, de Heer komt niet naar je toe om ze op te lossen. Dat kun je wel aan hem willen vragen, maar dat gaat hij niet doen. Dat zijn de problemen namelijk die iedereen in Egypte nou helemaal heeft. Daar moet je mee leren leven, als je tenminste in Egypte wil blijven. Wat niet zeker is, hoor, of je... Het is niet zeker of je wel verlost wil worden. U weet wel. Wilt gij gezond worden, zei de Heer. In, waar het maar was, Johannes 5, geloof ik. In Bethesda. Wilt gij gezond worden? Dat is nog maar de vraag. Wilt u verlost worden? Nou, kom er dan maar uit. Ik zal het hier ook wel eens geroepen hebben. Het kerstfeest is daarom zo'n groot feest van het christendom geworden... Hoewel het helemaal niet in de Bijbel voorkomt. Maar het is daarom het grote feest van het christendom geworden. Omdat het het feest is van de Heer komt tot ons. In onze bedoeling. In onze stal. Ik wou het niet meteen zeggen, want dan komt u mij later vertellen dat het bij u thuis helemaal geen stal is. Maar doe maar. Wij sommigen wel, weet ik uit ervaring, maar... Ja. Maar zo wordt het dan toch nog kerstfeest, de Heer komt tot ons. Het werkelijke christelijke feest is het paasfeest. En dat is precies de andere kant op, dat is die van kom er maar uit. En het graf is leeg, enzovoorts. En voor degene die achterblijven in de wereld, wij weten niet waar ze hem gelegd hebben, hij is verdwenen. Precies, we zijn eruit. Dat is een heel ander ding. Zie? Nou ja, dat is wat hier in deze geschiedenis natuurlijk geïllustreerd wordt. En daarom is het toch een tamelijk langdradig verhaal geworden, als u mij vraagt. Trouwens, de hele geschiedenis van Israël is zo'n langdradige geschiedenis. Want er blijft bij het terugverlangen naar Egypte. En men moest toch zo nodig een wet hebben om de samenleving te regelen. En men moet toch zo nodig ook een koning hebben, zoals elk volk. Men wil zijn zoals de wereld nou eenmaal is. En de Heer zegt, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je bij mij komt. Kom er maar uit. Nou ja, laat mijn volk gaan. Je zal me met die boodschap gestuurd worden. Misschien krijgt u hoe langer hoe meer begrip voor die man als Mozes. Die een beetje onwillig lijkt te zijn. Dus voor de ethici. Voor de ethici is Mozes onwillig. Omdat hij om de andere bladzijde, of elke bladzijde ongeveer, roept. Van, heer, kun je nou niet een ander nemen voor mij? Waarom moet ik dat doen? Het punt is gewoon dat de man wist dat het een heidenswerk was. Israël wil niet luisteren, de farao wil niet luisteren. En Mozes is een slechte spreker, voelt zich niet bekwaam om dit soort werk te doen. En gelijk had hij. Maar de Heer zegt, laat mij maar gaan en als jij nou doet wat ik je opdraag, dan zorg ik wel voor de rest. Ontkomt goed, het volk gaat verlost worden. Geloof verder niemand, maar doe maar weer. Laat mijn volk trekken, dat het mij een feest houden in de woestijn. Het grote christelijke feest is buiten de legerplaats, om zo te zeggen. Dus is daar waar men de wereld achter zich gelaten heeft en verlost is van die dingen die de wereld per definitie in slavernij houden. Dat is wet, zonde en dood dus. Daar gaat het allemaal over, in die wereld. En dat is precies waar wij van verlost zijn. En dus de volgende zin, die begrijp je zo zonder meer, hè. Maar farao zeide, wiens stem ik gehoorzamen zou om Israël te laten trekken. Ik ken de Heere niet. Want zo, het was al zo, zegt Jehovah, de God van Israël. En farao zei, wie zijn stem moet ik gehoorzamen? Die ken ik niet. Jehovah, wie is dat? Ik ken hem niet. En ik zal ook Israël niet laten trekken. Zij dan zeiden, de God der Hebreeën is ons ontmoet. Er zal wel gevraagd zijn, hoe komen jullie erbij? Nou, de God der Hebreeën is ons ontmoet. Zo laat ons toch heen trekken de weg van 3 dagen in de woestijn. Let op de 3 dagen. 3 dagen in de Bijbel is altijd de verwijzing naar de dood en opstanding van Christus. Hoe dan ook. Het gaat eigenlijk iets dieper, maar de belangrijkste associatie is deze. Namelijk dood en opstanding. Want zo komt in wezen de verlossing tot stand. Dus laat ons toch heen trekken de weg van 3 dagen in de woestijn en de Heere onze God offeren dat hij ons niet overkomen met pestilentie of met het zwaard. Die idee is, de Heer heeft ons dat opgedragen en als wij dat niet gaan doen, dan roepen wij de toorn van de Heere uiteraard over ons af. Pestilentie of het zwaard, nou u weet, kent het vervolg op het verhaal. Pestilentie en zwaard zijn gekomen, maar in het bijzonder dan toch over Egypte. Maar toen zeide de koning van Egypte tot hen, gij Mozes en Aaron, waarom trekt gij het volk af van hun werken? Gaat heen tot uw lasten. Want het volk Israël, volk des Heren, heeft zijn werk in Egypte en is opgezadeld met lasten. met het werk dat ze daar zouden doen. Zoals beschreven, uiteraard in hoofdstuk 1 reeds. Want ze waren betrokken bij de opbouw van Egypte. Je moet toch wat bouwen, nietwaar? Dat wil zeggen, zij waren fundamenteel betrokken bij het maken van de tichelen en het bouwen dus van de voorraadsteden enzovoorts. Sommigen denken echt dat wij christenen die verantwoordelijkheid in de wereld ook hebben. Namelijk de wereld opbouwen, maken tot een betere wereld en vooral voorraden aanleggen, rijk worden en wat het maar wezen mag. Men noemt het goed rentmeesterschap. Het is in ieder geval erg nuttig voor de plaatselijke christelijke organisatie. Want je kan beter leden hebben die een beetje fatsoenlijk in de slappe was zitten. Daar heb je wat aan in de praktijk. Wat moet je met al die armoedzaaiers in je club, nietwaar? Dus nee, dat komt heel goed uit. Het is erg nuttig allemaal, dat soort dingen. Nee, daar kan ik verhalen over vertellen, maar dat gaan we dus maar niet doen. Ik denk ook niet dat het nodig is. Zo werken die dingen toch? Ja. Ik heb dus iemand gekend, een evangelist. Ik hoorde al een poos niks meer van hem. Was alsof hij van het toneel verdwenen was. En op een gegeven moment toen kregen we de mededeling dat hij een bediening had voor onder de zakenlieden in Nederland, onder de grote, hoe heet ze dat? Onder de grote jongens die de. Hè? Die zocht ik. Hoe kun jij die uitdrukking? Hè? Dat is van onder Captains of Industry enzovoorts. Ja, nou ja, oké. Okay. Ik denk, ja, dat begrijp ik wel, ja. Dat je daar je werk onderzoekt. Daar heb je er maar een paar voor nodig. En dan kun je redelijk aan de kost komen. Zo werken die dingen, nietwaar? Ja. Nou ja, zo heb ik het nog. Ik moet het loslaten. Maar men denkt dat wel, dat wij. U weet wel, ik geloof dat ik het vorige keer ook gezegd heb. Want die vraag die is me al tientallen jaren bijgebleven. Wat heeft 2000 jaar christendom de wereld gebracht? Is altijd de vraag. Ik heb er een heleboel antwoorden op. Maar. En de belangrijkste antwoord is de tegenvraag. Was dat de bedoeling dan? Dat het de wereld iets zou brengen? De bedoeling van het christendom is dat we als christenen uit die wereld getrokken worden. Dat de wereld ons loslaat omdat we van de wereld niet zijn. Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed, bijvoorbeeld. Ja. We horen daar niet bij. We worden van die slavernij ontrokken. Dat is de grote slavernij in de wereld. Dat men denkt, men moet die wereld verbeteren, men moet er wat opbouwen, men moet er wat tot stand brengen enzovoorts. En als men denkt dat religie daartoe dient, heb ik er vrede mee. Maar ik roep ook altijd, wij zijn niet religieus. Dat is nou net waarvan we verlost zijn. In de Bijbelse betekenis van de term, dat is de enige die ik wens te kennen. Wij zijn gelovigen. Wij volgen het woord van de Heer. En die zegt, kom er maar uit. Want die hele wereld, dat is allemaal ijdelheid, dat is slavernij. Dat is ledigheid, dat is zinloosheid, dat dient tot niks. Kom er maar uit. En dat is de prediking van het evangelie. Zoals de man zong. Ik gaf mij alles op voor Jezus. Nou, ik wilde zeggen, dat was van Johannes de Heer. Maar ja, het was natuurlijk Paulus in Filippenzen 3. Toch? Daar staat dat allemaal, ja. Onder andere dan. Maar je vindt het hier geïllustreerd. Want daar gaat het natuurlijk om. Al wat Israël had in Egypte, moest het opgeven. Moest opnieuw beginnen. Migreren. Het land uit. En daar zit natuurlijk een probleem. En het probleem ligt aan de andere kant ook, bij Egypte, want ze hadden daar een mooi volk voor slavenwerk enzovoorts. Hè. Dat doen ze met ons ook. Is u dat nooit overkomen? Dat ze tegen u zeggen, mij wel hoor, dat ze tegen u zeggen van ben jij als christen, en dan weten ze precies, dat jij als christen het voortouw moet nemen, zal ik maar zeggen, in allerlei werk ter verbetering van de wereld. Daar komt het op neer. En als je dat niet doet, zeggen ze... Heb ik dat van jou als christen, had ik dat nooit gedacht. Niet verwacht. Want jij bent als christen, moet toch, zus enzovoort. Hè, zo. En, zelfs mijn buurman claimt dat ik als christen hem moet liefhebben. Dat is eerlijk waar. Ja. Jij als christen. Enzovoort. Ja. Hoe komen ze erbij? We zijn die wereld uitgegaan, was de bedoeling. Maar de wereld wil ons niet loslaten, legt de claim op ons. En dat is wat hier gebeurt. Misschien moet ik een keer even wat anders uitleggen. In de Bijbel lopen wij bij gelegenheid op tegen zeer grote figuren. Namelijk deze farao, de baas van het grote rijk van die dagen. Later lopen we op tegen, laten we zeggen, Nebukadnezar, de baas van het wereldrijk van die dagen. En nog enigmatischer is trouwens Ahasveros, de baas van het wereldrijk van zijn dagen, het rijk van de Meden en Perzen, in de geschiedenis van Esther. En het merkwaardige doet zich voor dat die lui, met name vind je dat bij de farao hier en bij welke farao ook maar is, ook die bij Jozef, maar ook bij Ahasveros in de geschiedenis van Esther, die lui die, en in de geschiedenis van Nehemia trouwens, die lui dat zijn, die komen een beetje onbenullig over. Heb u dat ook of denk ik dat alleen maar? Een beetje onbenullig. Die doen niks eigenlijk, hè? Die hebben zo hun mensen en die doen dan een voorstel en dan zegt de koning, oké. En dan loopt het gierend uit, waar het maar uitloopt dan, hè? Waar de gier maar uitloopt, maar dan loopt het dus uit de hand in elk geval. En dan zegt de koning, oh dat is nou jammer. En dan zegt iemand anders weer, maar ik heb een oplossing. Dan zegt de koning, dat is mooi, doe dat dan maar. Kortom, die man die schijnt de dienst uit te maken, maar in de praktijk heeft hij geen invloed. Heb je dat nog? En dan krijgen ze, en dan dromen ze, hebben ze geen idee waar het over gaat. En dan roept, hè, farao of Nebukadnezar. En dan roepen ze er iemand bij en dan moet hij het dan weer uitleggen. En dan, nou ja, en wat het me wist allemaal. De vraag is dan altijd, als het dan symboliek is, waarvan zijn die lui dan eigenlijk een beeld? Want je hebt eigenlijk maar twee smaken, toch? Je hebt, is het een beeld van de Heer zelf, de grote koning, de koning der koningen, de Heer der Heren, degene die uiteindelijk de dienst uitmaakt, of is het een beeld van de duivel, die het uit de hand laat lopen? Maar u weet, als ik het heb over Ahasveros, heb je aan de ene kant Mordechai, dan wel Esther, en aan de andere kant heb je Haman. En dan, dat de een is de goede en de ander is de slechte, zal ik maar zeggen. De ridder op het witte paard en de ridder op het zwarte paard. Zo tegenover elkaar. Maar wie is die Ahasveros die daartussenin staat? Dat moet je nog. Hoe zit dat? En mijn antwoord is, die figuur is niet een beeld van God, is niet een beeld van de duivel, is gewoon een beeld van de wereld als zodanig, de wetmatigheden van de wereld, de manier waarop het nou eenmaal gaat. Hoe moet je dat uitleggen? Ik bedoel, als je als christen of als gelovige probeert de wereld achter je te laten, dan word je door die wereld ingehaald. Wie dat doet? Geen idee, dat is de aard van de wereld. Dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Als je van de wereld was, dan zou de wereld je lief hebben, maar je bent niet van de wereld, dus de wereld haat je. Maar wie is dat eigenlijk? Dat is nou eenmaal de gang van zaken. Dat zijn de wetmatigheden die in de wereld gelden. Dat zijn de natuurwetten. Al moet je misschien nog terecht bij de metafysica ook nog, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar het zijn de natuurwetten. Zo gaat dat. Het is de prediker die natuurwetten trouwens ook uitlegt. Die zegt hoe dat dan gaat, hè? Als je in de wereld wat tot stand brengt, ook tot nut van de wereld, dan ben je de prooi van al die mensen die jaloers op je zijn. Als je de eerste prijs haalt, zal ik maar zeggen, ben je voortaan de te kloppen man. Dan let iedereen op je. Dan willen ze allemaal de... Ik wil zeggen, de stoel onder je poten vandaan halen. Maar ik moest natuurlijk zeggen, de poten onder je stoel wegzagen, of wat het maar was ook alweer. Zoiets. Dan ben je het overwinnen, man. En bovendien, je brengt iets tot stand en dan zegt de hele rest van de wereld bedankt. Dan hoeven wij het niet te doen. En men rust op jouw lauweren. Enzovoorts. Heb je dat nog? Of je brengt iets tot stand en je vererft het naar je kinderen. Die zeggen dan, dankjewel pa. En die hoeven de leven lang niks meer voor het leven te doen. Dat staat allemaal in de Bijbel. Heb je dat nog? Dus ja, zo gaat dat nou eenmaal. En hoe belangrijk je op een bepaald moment ook bent. Op een gegeven moment ga je dood. En binnen een generatie weet niemand meer wie je was. Staat er allemaal. Dat is de wereld, het gaat voor zaken. Wil je aan de samenleving onttrekken, je wordt ogenblikkelijk ingehaald. Ik bedoel, je kan vanuit Holland, u weet wat Holland is toch? Je kan vanuit Holland, kan je gaan vestigen in Rolde of zoiets, of hoe dat maar heet, vroeger heette het helemaal niet. Dat was gewoon de hei, dan maak je daar een hutje. Maar vroeg of laat komt er iemand achter je aan en die zegt, hé, hier woont niemand, dit land ligt hier braak, niemand doet, legt er een claim op. Dan doe ik dat en ik zet er een hek omheen en ik ga het ontginnen. En jij met je plaggenhut, je kan blijven, maar dan moet je je aanpassen en voortaan belasting betalen. En anders moet je migreren. Naar Holland. Nou ja. Maar wegwezen, zo gaat dat, toch? Er zijn hele christelijke gemeenschappen van hier geëmigreerd de Atlantische Oceaan over. En raad eens wat. Ze hebben zich ontwikkeld tot het belangrijkste, het machtigste land ter wereld. Ben je dan klaar? Dat was dan net niet de bedoeling. De pilgrimvaders, de founding fathers, weet u wel, in Amerika. Ze waren hier die dwingende samenleving met al zijn wetten en regels ontvlucht. Komen daar in een nieuwe wereld, in alle vrijheid. En inmiddels zijn ze al jaren natuurlijk beroemd, omdat zij de stichters geacht worden te zijn van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Ben je mooi klaar mee? Ik geloof niet dat die lui daar blij mee zullen zijn, hoor. Maar goed, dat is dan van even terug. Maar zo gaan die dingen nou eenmaal. Hè? Dat is de wetmatigheid in de wereld. En op het moment dat je zegt, nou ga ik eruit, word je meteen achterhaald. Dan word je op Schiphol tegengehouden, zal ik maar zeggen. Dan heb je nog een paar rekeningen open. Je kan zomaar niet weg. Zo werken, ja. Zo werken die dingen. Dan heb ik het nog niet eens over het ijzeren gordijn enzovoort, om erop te wijzen dat de landen waren waar ze een hek omheen zetten om te voorkomen dat de mensen eruit liepen. Dat is nog wat anders dan een hek eromheen om te voorkomen dat men binnenkomt. Dat laatste, dat lijkt me toch een nuttige situatie, want ik doe 's avonds mijn deur op slot om te voorkomen dat er iemand binnenkomt, niet om te voorkomen dat er iemand wegloopt. Zover is, dan ben je wel erg ver heen. Maar goed. Simpel gedacht. Maar de Bijbel stelt het ons ook zo simpel voor. En daar gaat het hier over. Hè? De koning zegt gewoon, ga maar aan het werk. Back to business, Miss Smith. Zoals het lied zegt. Kent u niet waarschijnlijk. Nou. Nee, mooi lied hoor. Ja, goed. Dus, gij Mozes en Aaron, waarom trekt gij het volk af van hun werken? Gaat heen tot uw lasten. Want uw lasten wil zeggen de lasten van het volk Israël. En Mozes en Aaron worden beschouwd natuurlijk als de twee vertegenwoordigers van dat volk. En het zijn dus ook hun lasten impliciet. Verder zei Farao, zie het volk des lands is alreeds veel. Te veel, vinden de Statenvertalers, om het uit te leggen. En zoudt gij lieden hen doen rusten van hun lasten? Ik vestig de aandacht maar op dat sinds hoofdstuk 1, vers 9... het werk van de Israëlieten tot doel had primair, dat wil zeggen, het was uitgevonden, het was hen opgelegd, om te zorgen dat ze niet al te veel zouden worden. En kennelijk hadden ze wat vrije tijd, haalden zich in het hoofd om een feest te gaan vieren. En ik weet niet of ik iets zeggen mag, maar het resultaat daarvan zou natuurlijk wel eens kunnen zijn dat het volk daardoor juist weer extra toeneemt in aantal. Want feesten en geboortegolven schijnen gerelateerd te zijn, heb ik me laten wijsmaken door een statisticus. En farao was kennelijk een goed statisticus. Hebben jullie niks te doen? Geheen tot uw lasten. Het volk is al te veel en zoudt gij lieden doen rusten van hun lasten aan het werk ermee. Daarom beval farao terzelfde dagen aan de aandrijvers onder het volk en deszelfs ambtlieden. De aandrijvers onder het volk, dat zijn in principe de Egyptenaren en de slavendrijvers. En de ambtlieden, dat blijkt uit wat die verder volgt namelijk, dat zijn lui uit de Israëlieten die aangesteld zijn om leiding te geven aan aan de diverse ploegen, zal ik maar zeggen. De ambtlieden. Gij zult voortaan aan deze lieden geen stro meer geven. Tot het maken der tichelstenen als gisteren en eergisteren. Laat hen zelf heen gaan en stro voor zichzelf verzamelen. Wat je nou precies onder stro moet verstaan, dat weet ik precies, weet ik het ook niet. Maar wel dat het materiaal is dat gebruikt wordt in de tichelen, bij het bereiden van de tichelen. Dat wordt kennelijk in de klei vermengd. Waar dat precies voor is, weet ik ook niet, want ik heb daar verschillende commentaren op gelezen. Er wordt wel eens gedacht dat daarmee die tegels wat steviger worden, omdat ze daarmee als het ware gewapend worden. Het lijkt me sterk, maar als iemand zegt dat het zo is, wie ben ik om te zeggen dat het niet zo is? Want ik ga het ook niet uitproberen. Het andere is natuurlijk dat je daardoor, als u mij vraagt, juist luchtige stenen krijgt met gaten erin, zal ik maar zeggen. En misschien is dat ook wel nuttig ergens voor. Dan worden ze in ieder geval lichter van gewicht. Misschien zijn ze ook beter isolerend. Voor dan wel tegen de warmte, weet je veel. Maar dat het spul, dat stro in die tegels moest, dat is een duidelijke zaak. En meer heb ik daar niet over te melden. En dat de stro genoeg moet geweest zijn. Jazeker, omdat Egypte per definitie een land is van landbouw. Dus er moet genoeg van de spul te vinden zijn. En dit wordt dan vermengd met de klei enzovoorts. Stro. Maar goed, en of je nou bouwt met klei in de zin van leem en dus tichelen strijkt, of je bent aan het bouwen met stro, ja, allebei hebben los van elkaar in de Bijbel volstrekt dezelfde symbolische betekenis. Het zijn geen goede bouwmaterialen. Je bouwt met steen. En niet met namaaksteen. Je bouwt dus met natuursteen, om zo te zeggen, en niet met bakstenen. En je bouwt met bij voorkeur met stenen, zelfs edelstenen, in plaats van met hout, hooi en stro. Hout, hooi en stoppelen heet dat. Dat is kijk, dan hoort hij dus van een ander. Zie je? Dan moet het wel waar zijn. 1 Korinthe 3 vers 12. Ja. En waar gesproken wordt over het bouwen op een fundament met hout, hooi en stro. Maar het heeft geen enkele waarde, zegt de Heer. Want hoe dan ook, voordat het bouwwerk goedgekeurd wordt, gaat er eerst de brand in. En dan blijft er van het hout, hooi en stro namelijk niks over. Het is van tijdelijke waarde. Maar zoiets heet, dan is het dus tot verzadiging van het vlees. Zo heet het anders. Hout, hooi en stro, dat zijn de werken van de natuurlijke mens, van het vlees. En zo wordt het uitgelegd binnen het kader van de, met name dus 1 Korinthe 3, maar daarmee in het kader van het Nieuwe Testament. Kortom, het is hetzelfde als bouwen met tichelen en het heeft een religieuze waarde. Men is dan in ieder geval ergens mee bezig en het lijkt wat, want men doet wat, maar het houdt geen stand. Dat is het hele verhaal. Hebben jullie dat nog? Als ik vandaag mensen hoor praten over de grote problemen des levens, dat kunt u de hele dag horen op NP... Hoe heet dat? NP, ja, dat heet NPO, ja, NPO 1, op Radio 1. Vroeger was het Hilversum 1, maar onder zoveel jaar veranderen ze dat. Want onder zoveel jaar denken ze daarover na en veranderen ze dat. En dan hoor ik die mensen praten op NPO 1 en dan hoor ik ook precies hetzelfde. Dat wil zeggen, ze zijn problemen aan het oplossen met elkaar en bespreken die zo oud zijn als de wereld. Waar men naar Bijbelse maatstaven al 6000 jaren over praat en naar hun maatstaven waarschijnlijk al 6 miljard. Jaar of 6 miljoen, want ik kijk niet op een paar nullen meer. Als er meer dan 6 zijn, dan worden we te veel. Maar goed. Begrijp je waar ik het over heb? Men is het allemaal overnieuw aan het doen en aan het herhalen en het blijft altijd. Dat wil zeggen, in voorgaande eeuwen is het dus nooit wat tot stand gebracht. En als het wel tot stand gebracht is, dan is het weer afgeschaft. Met andere woorden, het was niet van blijvende waarde. En men is tot vandaag bezig om dat gemis aan te vullen. Maar men zou begrijpen dat het allemaal flauwekul is natuurlijk. Het houdt de mensen bezig, maar het is allemaal hout, hooi en stro. En tichelen. En men strijken. Bla, bla, bla. Bla. En, wat dat toch is? Ik weet het niet. Ik snap niet dat die mensen zichzelf niet eens horen praten en dan gillend wakker worden en zeggen, heb ik dat gezegd, ben ik daarmee bezig? Dat noem ik nog eens arrogantie. Dat men al die jaren nog steeds met hetzelfde probleem bezig is en denkt dat men nu alsnog definitief een oplossing kan aandragen of althans de goede richting kan wijzen enzovoorts. Ik sta anders in het leven, ik heb het woord van God. Het verandert niet, hoef ik niet over na te denken in de zin van ik hoef het niet uit te vinden. Ik kan het alleen bestuderen, maar het verandert onderweg niet terwijl ik ermee bezig ben. Het is het eeuwig blijvende woord van God en dat zegt nou zo gaat het met de wereld. En ik kijk om me heen en ik zeg ja dat is inderdaad zo ja, bedankt. Dan heb je tenminste niet een heel leven nodig om daarachter te komen. Je kan het zo na een paar jaar ook al weten hoor. Ook als jong mens kun je dat weten, hoe dat zit met het leven. En je kunt ook weten hoe dat is. Bestaan in de wereld is er een van slavernij. Je moet eraan meedoen, je moet meebouwen, je moet helpen om iets op te bouwen waarvan je weet dat het niet blijft. En dat het dus in de praktijk zinloos is. Het is zoals iemand zei, ik weet niet meer, het schijnt een gevleugelde uitdrukking te zijn, maar ik ken hem nog niet zo lang. Die zei, het leven is ongeveer dit, je wordt geboren en je gaat dood en al wat ertussen zit is vrije tijdsbesteding. Nee, ik moest even checken of iemand de uitdrukking kende. Al wat ertussen zit is vrije tijdsbesteding. En ik denk dat dat ongeveer wel klopt. Ik vind het wel vermakelijk. Waterdicht is hij niet, maar in deze wereld is niks waterdicht. Dus dat is wel aardig. Maar het is vrije tijdsbesteding. Het leidt inderdaad nergens toe. Jean Paulus vraagt, waar moet je met leven aan? Die zegt, de bedoeling is dat je God zoekt. En dat is niet zo moeilijk, want die laat zich vinden. Zie? En dat is waar je leven voor bestemd is eigenlijk. Nou goed. Terug naar Exodus 5. Ga aan het werk. En de mededeling is, geen stroom ingeven tot het maken der tichelstenen, zoals gisteren en eergisteren. Laat hen zelf heen gaan en stro voor zichzelf verzamelen. Ze moeten kennelijk wat harder werken, dat zal ze leren. Dan hebben ze geen tijd om zich ideeën in het hoofd te halen. om een feest te gaan vieren, om 3 snipperdagen te nemen, om zoiets. Om een feest te vieren in de woestijn. Bovendien, vers 8, het getal der tichelstenen die ze gisteren en eergisteren gemaakt hebben, zult gij hen opleggen, want de wereld is vol met targets die gehaald moeten worden. En die, hè, met doelstellingen. Zoals de man zei, je moet toch weten, als je een leider bent, een christelijk leider, het christendom heeft behoefte aan leiders, dat weet u, aan managers bedoelt men, je moet toch weten waar je met je gemeente over 5 jaar wil zijn. Dat was echt waar. Als ik erover nadenk, weet ik ook nog wie het zei, maar... Toen maar weer. Ik heb het verdrongen blijkbaar. Je moet je target stellen. Dat is die marketingbenadering die de wereld kent. En jij bouwt dan iets, je hebt een programma wat je afwerkt en je doet je best om dat te halen. Dat had je in Nederland vroeger in mijn jeugd alleen bij IBM in Amsterdam. Bij het maken van de typemachines, weet u nog? Typemachines. Ja, jongelui, er waren van die dingen met van die armpjes, daar moest je op slaan en dan kwam er zo'n armpje en dan... En bij IBM was het dan niet meer een armpje, maar was het een bolletje. Dus de kreet was ook, ik wil bolletje, geloof ik. En dan, weet u nog, typemachines. Die vind je nu alleen nog in het museum. Al jaren alleen nog in het museum. En in mijn jeugd was dat Jufferhead, dat was hoe het moest. En dat was targets halen daar. En als je dat niet haalde, vloog je eruit, want ze waren keihard. Het was een Amerikaans bedrijf in Nederland, enzovoort. Het was dat grote voorbeeld voor een heel Nederland, enzovoort. Wat is er van terechtgekomen? Dat is allemaal weg. Bestaat niet meer. Ik ben nou erin zin. Ik ontmoette gisteren nog, eergisteren, zaterdag nog iemand. Die was daar de grote verkoper bij IBM in de tijd. Maar ja, toen maar weer. Gerard Brussel werkte daar, weet je dat nog? Ja. En wie ik ontmoet heb?
Hans.
Ja, Volmer. Ja. Ja, kan in de pauze, ja. Nou goed. Het getal der tichelstenen zult gij niet verminderen. Want zij gaan ledig, ze hebben niks te doen. Vers 8. Daarom roepen zij zeggende, laat ons gaan, laat ons onze God offeren. Want dat offer aan God wordt ook beschouwd als vrije tijdsbesteding. Door de farao. Kennelijk. Men verzware de dienst over deze mannen dat zij daaraan te doen hebben. En zich niet vergapen aan leugenachtige woorden. Dan vraag je je af wat vergapen in het Hebreeuws is natuurlijk. Want dat is een handig woord bij gelegenheid. Maar het woord betekent zoveel als ze zich idealen stellen. Zich ergens op richten. En vergapen vind ik wel een mooie vertaling eigenlijk. Dus we laten hem gewoon staan. Toen gingen de aandrijvers des volks uit en deszelfs ambtlieden en spraken tot het volk zeggende, zo zegt farao, het contrasteert uiteraard met zo zegt de Heere uit vers 1, alzo zegt Jehovah tot farao, laat mijn volk gaan. En het ontaardt in, alzo zegt farao, ik zal u geen stro geven. Ga zelf maar zoeken. Gaat gij heen, haalt uw stro waar gij het vindt, doch van uw dienst zal niet verminderd worden. Toen verstrooide zich het volk in het ganse land van Egypte, dat het stoppelen verzamelde voor stro. Ja. En de aandrijvers drongen aan, zeggende, volleindigt uw werken, elk dagwerk op zijn dag gelijk toen er stro was, enzovoort. Dus wat ogenblikkelijk gebeurt, als je je probeert te onttrekken aan de dienstbaarheid in de wereld, dan word je meteen gepakt. Ik heb het over ons als gelovigen namelijk. Hè. Dan moeten ze je meteen hebben. Vooral omdat je zegt dat je een kind van God bent, dat je een gelovige bent, enzovoorts, dat je behouden bent en zo, vooral dan moeten ze je hebben. Dat is de gang van zaken. Waarom? Nou, waarschijnlijk is er een heel positieve reden voor, eerlijk gezegd. Nou ja, die bedoel ik niet, ik bedoel gewoon een heel menselijk, hè. Het is van oudsher bekend dat de baas graag christelijk personeel wilde hebben. Dat is van oudsher, dat is lang geleden, dat was nog voor mijn jeugd. Dus dat is heel lang geleden. Dat de baas graag christelijk personeel wilde hebben omdat dat betrouwbaar volk was. Hebben jullie dat nog? Maar juist die werden daarmee gepakt. Maar zo werkt het dan, hè? Ja. Volleindigt uw werk elke dag, Stro. Nou ja. En de ambtlieden, de kinderen, is als die farao's aandrijvers over hen gesteld hadden, werden geslagen. En men zeide: waarom hebt gij lieden uw gezette werk niet voleindigd in het maken der tichelstenen gelijk tevoren, alzo ook gisteren? Toen konden ze het werk helemaal niet meer aan, omdat ze nog meer te doen hadden. Zo gaat het altijd. En er is een tamelijk vervelende variant. Ik, het goede woord wil me niet te binnen schieten. En ik probeer toch ook voorzichtig te zijn in mijn woordkeus. Maar er is een beetje een vervelende kant ook aan het verhaal. Dat is dat je dat vooral, met name onder degenen die hun geloof serieus nemen, maar tegelijkertijd vasthouden aan de wet. Dat wil zeggen, niet Egypte uitgegaan zijn, maar wel degelijk vasthouden aan het diensthuis, hoewel men in die kringen gewoonlijk zegt, of elke zondag te horen krijgt, vermoedelijk zelfs twee keer, dat men uit het diensthuis is uitgeleid. Maar dat juist daar waar men aan de wet vasthoudt, die wet steeds zwaarder drukt. En dat men steeds zwaarder onder het juk doorgaat. Daar ken ik ook verhalen over, maar die vertel ik liever ook maar niet. Maar er komen steeds meer geboden bij dan. En de grenzen worden steeds verder verlegd. Niet verder weg, maar die komen steeds dichterbij. Totdat langzamerhand alles in het leven verboden is. En wat vroeger nog wel mocht, mag vandaag ook al niet meer. Enzovoorts. Zo gaat het. En in de meest extreme gevallen loopt het uit op de dood. Omdat men geen andere mogelijkheid meer heeft om aan de ellende te ontkomen. Er wordt in het algemeen weinig over gesproken, over dit soort dingen. Maar zo werkt het nou eenmaal, hè. Als je in Egypte wil blijven en tegelijkertijd roept dat je wel weg wil, maar je toch wil je er blijven, maar je roept dat je eruit gaat en dat je ergens anders thuis hoort enzovoorts, dan word je zwaar gepakt. En hoe serieuzer je daarin bent, hoe zwaarder het op je drukt. En om zulke mensen te bekeren, ja, daar komt de uitdrukking vandaan. Dat is een heidens werk. Die krijg je daar niet meer uit. Dat is een soort trekkertrek. Kent u dat? Trekkertrek. Tractor pulling. Dat schijnt beter te bekken. U weet wel, die trekker die moet een last trekken, maar na elke meter wordt die last zwaarder. Door elke volgende meter wordt het moeilijker. En zo ziet het leven er dan uit. En dat is wat hier beschreven wordt. Aan Israël. Daar komt het idee van, we zouden ook weg kunnen gaan met z'n allen. Oh ja. Nee, de last wordt nog zwaarder. En inderdaad, ze geven de moed op. Dat wil zeggen, ze willen niet weg en ze nemen Mozes en Aaron kwalijk dat ze dit proces in gang gezet hebben. Dat is de rest van dit hoofdstuk. Zin? Leest u maar mee. Vers 15. Derhalve gingen de ambtlieden de kinderen Israëls en ze schreeuwden tot farao zeggende: waarom doet gij uw knechten al zo? Waarom doet u ons dit aan, die zwaardere last? Aan uw knechten wordt geen stro gegeven en zij zeggen tot ons: maak de tichelstenen en ziet, uw knechten worden geslagen, doch de schuld is uw volks. Hij dan zeide: gij lieden gaat ledig gaat gij. Daarom zegt gij, laat ons gaan en laat ons de Heer offeren. De farao zegt, het is allemaal flauwekul wat jullie vertellen. Jullie hebben niks te doen. En maken plannen om te vertrekken. En om een feest te vieren. Of stippendagen op te nemen. Je kunt het werk kennelijk makkelijk aan. Je kunt kennelijk makkelijk je targets halen, anders kwam je niet op het idee om er voor een poosje tussenuit te knijpen. Dus wordt de last verzwart. Zo gaat nu heen, arbeid, doch stro zal u niet gegeven worden, evenwel zult gij het getal der tichelstenen leveren. Toen zagen de ambtlieden de kinderen Israël dat het kwalijk met hen stond, terwijl men zeide, gij zult niet minderen van uw tichelstenen, van het dagwerk op zijn dag. Merkt u hoe langdradig dit verhaal nou verteld wordt? Precies, maar zo gaat dat in de wereld, er is geen begin aan. En zij ontmoeten Mozes en Aaron, die tegen hen overstonden, toen zij van Farao uitgingen. Ze kwamen elkaar daar tegen in het paleis, bij de Farao. En ze zeiden tot Mozes en Aaron, de Heere zie op u en richte, terwijl gij onze reuk hebt stinkende gemaakt voor Farao en voor zijn knechten, gevende een zwaard in hun handen om ons te doden, dan wel een stok om ons te slaan, of zoiets. Met andere woorden, ze nemen het Mozes en Aaron kwalijk dat zij hieraan begonnen zijn. Het volk wil helemaal niet verlost worden, niet werkelijk. Wil gewoon blijven in Egypte. Alleen die last die wordt zwaarder. En hoe meer hierover gedacht wordt, hoe zwaarder die last wordt. Dat is het idee. En daarom laat men het varen. En daardoor krijg je ook in het christendom de theorieën, de leringen, de theologieën die zeggen dat wij als christenen een waardig lid van de maatschappij moeten zijn en iets moeten bijdragen aan het land en aan de samenleving en wat voor dingen allemaal. En wie ben ik en wie ben u om te zeggen dat we dat niet moeten doen? En ik zei ook niet dat het niet moet. Maar er wordt gesuggereerd dat dat specifiek christelijk is en dat we als christenen daaraan zouden moeten bijdragen en dat dat ons levensdoel zou moeten zijn. Nou, dat zou het levensdoel moeten zijn voor de Egyptenaren, maar niet voor ons. Dat is nou juist waar we uitgehaald zijn. Begrijp je wel? Ik heb er geen bezwaar tegen als u een goed lid bent van de samenleving en voor de samenleving wat betekent, voor uw dorp en voor uw stad en voor uw gemeente, voor uw kerk. Kan mij het schelen, waarvoor allemaal? En ik prima. Helemaal niks mee mis. Maar als u denkt dat dat een christelijke doelstelling is, nee, dat is niet christelijk, dat is normaal menselijk in deze oude wereld. Je maakt daar deel van uit van die oude wereld en daar is het goed dat je elkaars lasten daarin draagt. Maar wij als kinderen Gods hebben een christelijke plicht, morele verplichting, om elkanders lasten te dragen. Dat zijn niet die lasten van de wereld, maar dat zijn de lasten die wij als kinderen Gods dragen en de verantwoordelijkheden die wij als kinderen Gods, als leden van het lichaam van Christus hebben. We zijn elkaar, was de bedoeling, tot hand en voet. Niet voor de wereld, maar binnen het lichaam van Christus. En vergis u niet, ik heb het niet over de kerkelijke samenleving. Ik heb het over wat ik dan zou moeten noemen de gemeentelijke, met een hoofdletter G. Dat wil zeggen, als lichaam van Christus. Daar gaat het over. Die doelstelling is er. En wat u er in de wereld met het ene been doet, ja, wij zouden matig leven in de tegenwoordige wereld, verwachtende de verschijning van onze grote God en zaligmaker, die zich in eigen volk reinigt, ijverig in goede werken. Dat is Titus 2. Heb je dat nog? Matig in deze wereld. En de andere kant van het verhaal was dat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze wereld. En als u dat nou proeft vanavond, dan hebt u het aardig begrepen. Ja. Want wij hebben deel aan een andere wereld, om zo te zeggen. U weet toch wat de man zei? Laat mij eerst dit, laat mij eerst dat. Laat mij eerst mijn vader begraven. Want het lacht als iemand zegt, was hij dan net overleden? Dan moet ik zeggen, nee, die leefde nog en dat was het verhaal. Zolang mijn vader leeft, dan niet. Maar als ik daar niet meer voor hoef te zorgen en dat achter de rug is, dan zal ik u volgen. Hè? En toen zei de Heer, laat de doden en doden begraven. Maar volg jij mij, dat is meteen. Zie? Want als je eerst nog wat in die wereld moet doen enzovoort, daar komt niks van terecht. Ik heb iemand gekend die zei, als ik rijk ben, ga ik de zending in. In mijn ogen is de man rijk geworden, hij is nooit de zending ingegaan. Want wat is dat voor relatief begrip? Hoe rijk moet je dan zijn? Wat voor een dwaze opvatting is dat? Als de Heer je roept, dan ga je. Zie? Je gaat niet zulke praat verkopen. Maar goed. Maar Mozes en Aaron, die krijgen de schuld. En Mozes gaat eronder gebukt. Maar weet u wat het is? Mozes en Aaron zijn de twee grote namen achter wie het hele oude verbond der wet schuil gaat. Dat weet ik zeker, omdat wij in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, een uiteenzetting vinden. Nee, ik bedoel, de hele Hebreeënbrief is een uiteenzetting over de tegenstelling tussen het oude en het nieuwe verbond. Waarbij gezegd wordt dat het oude verbond niets volmaakts heeft en dat er geen volkomenheid is onder het oude verbond, onder de wet, onder het Levitische priesterschap, naar de ordening van Aaron. Maar dat het aanleidingen zijn tot een betere hoop dan wel schaduwen van toekomende goederen. En wij leven in die betere hoop en onder de toekomende goederen. Wij leven onder het nieuwe verbond en niet onder het oude verbond. En Christus is de middelaar, borg, hogepriester van het nieuwe verbond. En niet van het oude verbond, ook niet van allebei, alleen van het nieuwe verbond. En Mozes en Aaron, respectievelijk Hebreeën 3 en Hebreeën 5, denk ik, ja. En Hebreeën 5, Mozes en Aaron zijn de namen die het oude verbond vertegenwoordigen. En boven hoofdstuk 3 staat dus, als ik me goed herinner in mijn Bijbel, Christus overtreft Mozes. En boven hoofdstuk 5 staat, Christus overtreft Aaron. En hier heb je Mozes en Aaron, de koning en de priester avant la lettre. Want Mozes was natuurlijk geen koning en Aaron was geen priester. Hier, nog niet. Dat gold pas voor hun beide opvolgers op een of andere wijze. Maar Mozes en Aaron samen vormen een mooi beeld samen van die ene hoge priester, koning en hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En hier wordt over Mozes en Aaron gezegd dat zij als het ware weliswaar spreken over de verlossing, maar dat ze in werkelijkheid bijdragen aan een nog zwaardere slavernij. Hebben die? Ze worden negatief beoordeeld. Ik weet dat het moeilijk is, want er kunnen zij niks aan doen. Zij doen wat de Heer hen opdraagt. Maar niettemin wordt in hun en onder hun namen geïllustreerd hoe dat werkt met de slavernij onder de wet. De wet spreekt wel van verlossing of zo. Onder de wet wordt weliswaar een nieuw verbond aangekondigd. Maar de wet in zichzelf, waar die geactiveerd wordt, heeft een negatieve uitwerking. Paulus zei, als Jood zei hij, die wet die tegen ons is in inzettingen en geboden bestaande, met de woorden uit Colossense 3, je moest ervan verlost worden. Van Mozes en Aaron dus. Hebben die nog? Het is de farao die ineens hun namen noemt. Het zou op moeten vallen, ik heb er met opzet nog overheen gelezen, het was vers 4. Toen zeide de koning van Egypte tot hen, gij Mozes en Aaron, en via Mozes en Aaron en de woorden en de namen van Mozes en Aaron wordt de last van Israël verzwaard. En vervolgens zijn er de vertegenwoordigers van de Israëlieten, ze komen Mozes en Aaron tegen bij het paleis dus, in vers 20 of in het paleis. En ze zeggen precies hetzelfde. Zij ontmoetten Mozes en Aaron, vers 20... die tegenover stonden toen ze van Farao uitgingen. En ze zeiden, de Heer zie op u en richten. Mogen Jehovah u oordelen, impliciet vervloeken, omdat gij onze reuk, onze reputatie stinkende gemaakt hebt voor Farao en voor zijn knechten, gevende een zwaard in hun hand om ons te doden. Je hebt ze een stok gegeven om ons te kunnen slaan, enzovoorts. Het werkt averechts, enzovoorts. Ik bedoel, dit, als je tegen de overheid zegt dat het je goed gaat en dat je een paar dagen extra vrij wil hebben, dan zegt de overheid, hé, we kunnen de belastingen verhogen. Zo werkt het. Of we hebben minder uitgegeven, of minder gas gebruikt, of minder brandstof gebruikt het afgelopen jaar. Dus besparing, dat is goed voor het milieu en al wat het moest allemaal. Weet u nog? Dus zelfs de lui die het spul leveren, die doen daaraan mee om ons te bewegen om minder van hun eigen product te gebruiken. Toch? Die leveren appjes. Dan kun je met je telefoon kun je de verwarming aan en uitzetten. Handig. Zitten we echt op te wachten op zulke dingen. Geweldige uitvinding enzovoorts. En het resultaat is dan dat we het afgelopen jaar, ik roep maar wat, dat we zoveel % minder brandstof gebruikt hebben. Weet je wat ze dan doen? Dan gaan de prijzen omhoog en de vangt de leverancier nog steeds hetzelfde geld. En de omzet blijft nog steeds hetzelfde, maar ze verkopen minder brandstof. Dat is mooi. Hebben ze minder werk aan ook. Worden ze beter van. Zo gaan die dingen. En de overheid weet precies hoe ver ze nog kunnen gaan met het verhogen van de belastingen enzovoorts. Zolang wij nog roepen dat we het toch nog redelijk goed hebben in de wereld en dat we behoren tot rijke landen en dat we vooral veel van die vluchtelingen moeten opvangen en zo, omdat we dat makkelijk kunnen opbrengen met die paar miljoen mensen hier in, nou, die vele miljoen mensen op dat kleine stukje Nederland, dan zegt de overheid, oh, hebben ze het zo goed? Mooi, dan kunnen we ook nog wel een paar miljard extra belasting eruit knijpen. Toch, want dan ja, kunnen we dan over de balk smijten naar de Oekraïne of naar Egypte in ieder geval. Of in de echoput. Wat ongeveer hetzelfde is, mag ik hopen dat u dat begrijpt. Zo werken die dingen. Cynisch, ja natuurlijk is het cynisch, maar zo steekt de wereld in elkaar. Of ik er wakker van lig? Helemaal niet. Nee, ik lach erom. Maar zo gaat het wel. Maar laten ze ons geen verhaal komen vertellen over normen en waarden of zo. Want die hebben ze niet. Die hebben ze absoluut niet. Die hebben wij. En dat is gelegen in dat woord van God. Daar gaat het maar om, hè. Maar wat hier gesymboliseerd wordt, is dat heel dat oude verbond, waarvan Mozes en Aaron op voorhand de uitbeelding zijn, dat verbond der wet enzovoort, dat ons spreekt over idealen, over verlossing en de Heer in feest vieren. Het heeft alleen maar tot gevolg dat men nog zwaarder gebukt gaat en een zwaarder juk te dragen krijgt enzovoorts. Dat is het. En iedereen weet dat. En toch komt die verlossing tot stand. Niet omdat er met man en macht aan gewerkt wordt, maar omdat één man die verlossing tot stand gebracht heeft. En hier wordt dat geïllustreerd door de Heer zelf. Dat zijn de laatste drie versen van het hoofdstuk. Toen keerde Mozes weder tot de Heer en zei, Heere, waarom hebt gij dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt gij mij nu gezonden? Want daarmee hebt gij het volk kwaad gedaan. Het pakt verkeerd om uit. Want van toen af dat ik tot Farao ben ingegaan om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan. En gij hebt uw volk geenszins verlost. Toen zei de Heer tot Mozes, nu zult gij zien wat ik aan Farao doen zal. Want door een machtige hand zal hij hen laten trekken. Ja, door een machtige hand zal hij hen uit zijn land drijven. De Heer zegt, ja, wacht maar af, het komt nog wel. Doe maar gewoon wat ik je opdraag. En vertrouw maar op mij. Want dit is geen mensenwerk. Dit is een werk wat de Heer zelf doet. En als mensenwerk zou zijn, werkt het volstrekt averechts. Maar dat is nou eenmaal de werking van Mozes. Of van Aaron. Of van de wet. In het Nieuwe Testament lees je, De wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld. In gelaten, meen ik. En dan is de gangbare verklaring, dat is om de overtredingen tegen te gaan. Dan zeg ik, dat kan niet, want hetzelfde schriftgedeelte zegt dat als er geen wet was, dan waren er ook geen overtredingen, want overtredingen zijn overtredingen van de wet. Dus het is andersom. Hetgeen de uitdrukking ook zegt, om der overtredingen wil. Daarbij gesteld. De wet doet namelijk de overtredingen, en letterlijk staat het, de wet doet de zonde toenemen. Maakt het alleen maar groter. En dat is wat geïllustreerd wordt. Mozes en Aaron, de wet, verlossing, nee, helemaal niet. De mens wordt daar niet beter van, integendeel. En wat er voor gebeuren moet, is weliswaar verlossing. Maar die verlossing houdt in dat de mens getrokken wordt uit de wereld als zodanig. En die weg gaat, dat is inderdaad een weg van 3 dagen. Of zoals we het vorige keer hebben besproken, het is de weg van de besnijdenis. Het is namelijk de weg van dood en opstanding. Kortom, alles achter je laten, het oude leven opgeven. En een nieuw leven ontvangen uit de hand van de Heer. Dat is waar het over gaat. En dat wordt in de komende bladzijde nog vele malen geïllustreerd. Dus we hebben het er nog wel eens vaker over. En zo komen wij al bij hoofdstuk 6. Waar het verhaal verder gaat. Dat staat er ook, verder. Verder sprak God tot Mozes. En zei tot hem: ik ben Jehovah, ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als El Shaddai. Want die term staat daar, God de Almachtige. Doch met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Hetgeen toch een wat vreemde uitspraak is. Omdat wij gedacht zouden hebben dat die Abraham, Isaac en Jacob de Heer ook gekend hebben, ook onder die naam. En dat weten we tamelijk zeker, omdat die naam nou eenmaal in Genesis ook uitgebreid genoemd wordt in dit verband, ook daar waar de Heer verschijnt aan Abraham, Isaac en Jacob. En dan lezen we ineens, doch met mijn naam Jehovah ben ik hun niet bekend geweest. Waarna bovendien wij ons afvragen, waarom iets dergelijks hier gezegd wordt. Dat wil zeggen, ook al zouden we met de inhoud van de uitspraak geen probleem hebben, dan nog, wat is nou de idee achter deze uitspraak? Wat is het dan dat dit nu verandert of zo? En waarom zou de Heer dan nu zich bekendmaken onder de naam Jehovah? En waarom heeft hij dat dan in het verleden niet gedaan? Wat is nou eigenlijk het verschil? Op dat laatste heb ik geen antwoord. Maar ik heb die vraag ook niet echt. Omdat ik denk dat hier iets mis is met de, nou ja, als het over het Nederlands gaat, met de interpunctie. Dat wil zeggen met de leestekens. En dat betekent, wat ik nu zeg, dat het dus iets is met de vertaling. Want het blijft zo, ik azel om dit soort dingen te zeggen, maar ik moet het wel zeggen. Het blijft zo dat het Hebreeuws, weliswaar, laat ik eerst iets moois zeggen, dat het wel eens Hebreeuws van de Bijbel weliswaar een heel mooie taal is. Dat komt omdat hij niet zo versleten is als ons Nederlands, als onze moderne westerse talen. Zit nog een beetje dichter bij Babel, dat wil zeggen bij voor Babel enzovoorts. Dus het is wat dat betreft een rijke taal. Aan de andere kant, het is een lompe taal. Woorden zijn niet van mij, die heb ik ook ergens geleend. Het is een lompe taal. Dat wil zeggen, de manier van uitdrukken is nogal grof. Dat wil zeggen, de taal als zodanig kent weinig nuances. Het is weinig specifiek. Je krijgt een stelletje woorden voorgeschoteld. En je moet maar zien dat je begrijpt wat daarmee dan gezegd wil worden. Kortom, er wordt een groot beroep gedaan op de goede verstaande. Nou moet ik u zeggen dat dit laatste altijd het geval is eigenlijk bij elke taal. Want hoe genuanceerd een taal ook is, of hoe genuanceerd men eventueel ook schrijft of spreekt, men loopt altijd het risico dat de luisteraar of de lezer die nuances helemaal niet herkent. En dan is het ook lastig. Dus ik heb het over algemene taalkundige problemen eigenlijk. Je kunt wel wat zeggen, maar verstaat men het ook? Begrijpt men wat er gezegd wordt? Je kunt wel wat schrijven, maar begrijpt men wat er geschreven wordt? Ik persoonlijk heb weinig moeite met het lezen van de Statenvertaling, moet ik u zeggen. Maar ik doe het mijn leven lang al. En ongeveer elke dag. Dus ja, ik vind er niks moeilijks aan. Maar ik heb wel moeite met het lezen van de krant. Dan boeken ook vaak. Hangt er vanaf. Als het echte literatuur is, zal ik maar zeggen, dan niet. Maar dat wat zomaar oppervlakkig weggeschreven wordt om iets mede te delen, heb ik vaak grote moeite mee, omdat ik het domweg niet begrijp. Omdat zo'n zin, die is vaak voor meerdere uitleg vatbaar. En dan moet ik overnieuw beginnen met lezen van wat staat hier eigenlijk, wat is de bedoeling ervan. En soms kom ik er echt niet uit. En soms geef ik het aan Eef, dan zeg ik, begrijp jij wat hier staat? Wat vertellen ze hier nou? En dan stel ik vast dat zij het gewoonlijk ook niet weet. Ik bedoel, je leest het wel en je weet dat het Nederlands is, maar wat staat er nou eigenlijk? En dan heb ik het nog niet eens over de diverse gebruiksaanwijzingen die vertaald zijn uit het Taiwanees. Oh, mens, houd toch op. Of mijn computer die tegen me kletst. Dan vraag je hulp bij iets, weet je wel. Op een bepaalde plek in je software, in je programma, vraag je om hulp. En dan krijg je iets in het Nederlands of zo. Soms ook in Engels of iets wat er verdoor moet gaan. En ik roep altijd, ja, het is Nederlands, maar ik heb geen idee wat over gaat. Werkelijk niet. Ik snap niet wat er gezegd wordt. Dus dan, ja, het is heel slecht voor je ego, voor mijn ego in dit geval. Maar begrijp ik dus niks van. Laat mij maar Statenvertaling lezen. Maar taal is een moeilijk ding. Maar ik ben van mening dat de vertalers hier deze zin niet begrepen hebben. Want wat er gebeurt is, ik zal het nog even los van dit vers nog iets zeggen. Soms heb je de verschillende mogelijkheden. Hoe vertaal je een bepaalde zin? Wat staat hier precies? En soms kun je een bepaalde vertaling toepassen, grammaticaal, dat kan. Zou het mogelijk zijn dat dit er staat, dat het de strekking van het vers is? Ja, dat zou goed kunnen. Het probleem is echter dat er dan iets staat wat volstrekt in strijd is met wat daarvoor of daarna beschreven wordt. Vandaar dat je altijd leert, je moet de dingen lezen in de context. En niet alleen als je de Bijbel leest. Politici die zeggen dan ook, die zeggen, ja, dat heb ik wel gezegd, maar ik heb het geplaatst in een groter geheel. Mijn verhaal was dit of dat, en daarin kwam die ene zin voor, en die zin is uit zijn verband gerukt en opgerekt een bepaalde kant op, en zo gaat het dan. En inderdaad, dat gebeurt met de Bijbel ook, dat heet theologie. Je neemt een tekst uit de Bijbel en je praat er anderhalf uur over onder het motto, mijn tekst voor vandaag is, en dan doe je dat, haal je hem compleet uit zijn verband. Ja, je zet hem op een tegeltje of zo, weet ik het. Of een gebrand schilder, deze vroeger, een gebrand schilder, hobby was dat, hè, met een hete breinaald en dan in een plankje triplex, ken je dat nog? En daarna afschuren en lakken. Ja, dat was wat. Ons kind wat geleden. En geverheurzaagd dus, hè. Maar toen maar. En ik ben van mening dat deze vertaling iets oplevert wat volstrekt in strijd is met de rest van de Bijbel. En met name met wat er in Genesis vermeld staat. En ik geloof niet dat je dat moet goed praten of daar boeken over vol moet schrijven, zoals gebeurd is. Want iedereen weet dit, hè, dat dit hier staat. dat de heer pas aan Mozes zich bekend maakt onder de naam Jehovah. En dat gezegd wordt dat hij zich met die naam niet bekend heeft gemaakt aan Abraham. Waarna de vraag is, maar waarom staat er bij Abraham dan toch dat Abraham sprak tot de Heer of de Heer sprak tot Abraham? En dan is het nou, dat heeft Mozes achteraf zo opgeschreven, want het wordt Mozes... wordt geacht Mozes te zijn die dan Genesis geschreven heeft, wat ook niet waar is, maar vooruit maar weer. Dan krijg je dat soort dingen. Allemaal moeilijk. Maar daarmee is niet verklaard wat dan de strekking van het vers is. Waarom is dat dan zo? Of waarom zou dat zo zijn? Kortom, ik vind het... ik denk dat er dan onzin ontstaat. En bij nader inzien, ik lees hem gewoon zoals hij hier staat. Met dit verschil, ik zet er een vraagteken achter. Namelijk, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige en met mijn naam Heere. Want dat doch, dat is gewoon en, de letter waf, de en, het woordje en, voorwoord. En achter Heere zet ik een komma. Van mijn part een punt, komma, en naar moderne maatstaven zelfs een punt. Maar liever niet. En dan, ben ik u niet bekend geweest? Vraagteken. De retorische vraag. Namelijk, er staat dus precies het tegenovergestelde van wat er nu staat. Er staat, ik ben u niet bekend geweest. Maar wat er staat, is mijn zinziens juist, ik ben hem bekend geweest. Taalkundig, grammaticaal is dat geen enkel probleem. Zo kan hij gelezen worden. En dat hij zo gelezen moet worden, ontleen ik aan het woordje ook, aan het begin van het volgende vers meteen, de volgende zin. En aan het begin van ook vers 4 nog. En dat staat er echt, dat ook. Tevens. Ik heb het me laten uitleggen. Ik weet niet meer door wie, maar dat woord ook, dat betekent dat het gaat om een verzameling, together. Iets bij elkaar zetten, dit en dat, en dat is gewoon het Nederlandse woord ook. Het is een verzameling, dit en dat, en zo en zo. En dat wil zeggen dat vers 3 en 4... hetzelfde zeggen, in principe hetzelfde meedelen als vers 2, vandaar ook en ook. En in vers 3 staat, ook heb ik mijn verbond met hen opgericht, implicerend, ik ben ook onder mijn naam aan hen bekend geweest, ik was familiair met hen. Ze wisten wie ik was, ik wist wie zij waren, zij wisten wie ik was. Ik heb me niet geheim opgesteld. Hoe heet u? Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam. En ik heb hem beloften gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob, vers 2. Ook heb ik mijn verbond met hen opgericht, vers 3. Welk verbond? Nou, dat ik hun geven zou het land Canaan, het land hun vreemdelingschappen, waarin zij vreemdelingen geweest zijn. En dat klopt precies, want de Heer heeft zich aan Abraham, Isaac en Jacob bekendgemaakt. En hij zei in de volgende generaties, ik ben de God van uw vader Abraham. En in de volgende generatie, ik ben de Heer, ik ben de God van uw vader Isaac en van uw vader, grootvader Abraham en wat het maar was. En nog later, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan weet je wie het is. En als hier dan zou staan dat ze het niet wisten, dat is een beetje raar. En in strijd met de feiten, ook in strijd met wat gewoon in Genesis staat. En dus, ik ben hen verschenen als de Almachtige en met mijn naam Heere. Ik ben hen dus bekend geweest, dat is toch duidelijk voor iedereen. Ben ik hun niet bekend geweest? Vraagteken. Ook heb ik mijn verbond met hen opgericht. Precies. Met betrekking tot het land dat ik hun geven zal. Dit land zal ik u geven, enzovoort. En inderdaad, uw afstammelingen, uw zaad zal vreemdeling zijn in het land dat het hun niet is. Maar het vierde geslacht zal wederkeren. En na 400 jaar zal ik u brengen alsnog, het zaad van Abraham zal ik het alsnog brengen in dit land dat ik u beloofd heb. Dat is waaraan gerefereerd wordt hier. En ook, dus het vervolg op vers 2, 3 en 4, ook vers 4, heb ik gehoord het gekerm der kinderen Israëls die de Egyptenaars in dienstbaarheid houden en ik heb aan mijn verbond gedacht. Dus wat nu gebeurt, staat niet op zichzelf. Het is niet een idee voor de gelegenheid. Och, laat het je lui eens uitleiden. Misschien hebben ze daar belangstelling voor. Kunnen ze altijd nog zeggen dat ze het niet willen, dan laat ik het erbij. Nee, de heer zegt, ik heb van ouds me bekendgemaakt onder mijn naam Jehovah en onder de naam El Shaddai, de Almachtige. Dat wil zeggen, ik ben die God die was en is en die zijn zal, de onveranderlijke. Ik ben die ik ben, ik was die ik zijn zal, de eeuwige, de almachtige. En ik heb ze beloofd, en ik verander niet, ik heb ze beloofd ze uit te leiden. Dat heb ik beloofd aan de stamvaders Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb beloofd om hun zaad uit te leiden na 400 jaar. En ze te brengen alsnog in dit land Canaan. En of jullie nou willen of niet, want dat is wat erachter steekt. Of je nou wil of niet, ik ga het wel doen. Want ik heb het beloofd. Ik moet wel. Heb je die nog? Dat is een aardige in verband met de discussie over de almacht van God. Kan God alles? Kan hij zichzelf ontrouw zijn? Dat niet. Dus er is toch iets wat hij niet kan. Volstrekt academisch, zulke discussies. Maar ze zijn van alle tijden. En ik grijns er altijd maar om. Ik vind kinderachtig gedoe. Langzamerhand, maar vooruit maar weer. En God zegt gewoon, ik heb het beloofd, dus ga ik het doen. En het betekent altijd dat God zegt, ik ga het doen, wil je de delen hebben, ga dan maar mee. Zo niet, nou ja, dan niet, maar dan moet je de consequenties zelf dragen. Hebben we dat nog? Dat is niet de algemene opvatting over de God van de Bijbel, hoor. Algemene opvatting over elke God is altijd, als je maar lang genoeg bij hem zeurt, dan doet hij wel wat je vindt dat hij doen moet. Men heeft er ook nog wel een paar bijbelteksten voor. Dus je kunt hier inderdaad toch wel een tekst uit zijn verband drukken en zo gebruiken. Moet toch lukken. Zo gaat dat. Maar de werkelijke bijbelse boodschap is, ik ben God, ik ben de Heer, ik ben de Almachtige, ik ben de Onveranderlijke en dit is wat ik doe. Take it or leave it. En inderdaad, niet zo onverschillig als het nu klinkt, maar de met nadruk wordt gezegd, heb er deel aan, kom mee. Laat die wereld achter je, vervoeg je bij mij en ik zal je brengen naar wat ik voor je bestemd heb. Het is mijn plan en je kunt zo instappen. Dat is een modern woord, toch? Je kunt zo instappen. Dan ben je verzekerd van een goede toekomst. En de resultaten die in het verleden behaald zijn, zijn garantie voor de toekomst. Ja. Of zoiets. Maar dat is wat hier staat. Hè. Ik heb me bekendgemaakt. Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb het beloofd. Ik heb gehoord het gekerm. En ik ben gedachtig mijn verbond. Zo eindigt vers 4. Ik heb aan mijn verbond gedacht. En dat ga ik dus gewoon zo doen. Dat is wat de Heer tot Mozes zegt. En Mozes beklaagt zich en zegt, ik krijg van iedereen de wind van voren. Farao wil me niet laten gaan, Israël wil niet. Dus ze vervloeken mij. En dan zegt de Heer, maak je geen zorgen, dit ga ik gewoon doen. Dat is niet conditioneel, niet afhankelijk van de omstandigheden. Er staat gewoon een datum voor, ik heb het beloofd. Heb je dat nog? Ja. Later in de geschiedenis krijgen we nog veel meer van dit soort voorvallen. Dat de Heer zegt, ja, ik heb het nu eenmaal beloofd, dus ik hou me eraan. Ik heb belofte gedaan aan Abraham hier, dus het gaat wel gebeuren. Ik heb belofte gedaan aan David, met betrekking tot zijn huis en zijn zaad. Dat gaat wel gebeuren. En niet dankzij jullie, maar ondanks jullie. Niet omdat je zo'n aardig volk bent, maar omdat ik een genadig en barmhartig God ben en ik hou mij aan mijn woord. En dat ga ik in de loop van de eeuwen demonstreren. En dat is de bedoeling van heel de geschiedenis eigenlijk. Zie, dit soort dingen. En dus, derhalve, daarom, vers 5, derhalve, zegt tot de kinderen Israëls, ik ben Jehovah, wat twee keer hetzelfde is natuurlijk, want Jehovah betekent ik ben, toch? Zegt tot de kinderen Israëls, ik ben de Heere en ik zal u lieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren. Niet ik beloof jullie iets voor jullie iets te zullen doen. Nee, gewoon, ik ga dat doen. Ik zal jullie de uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun dienstbaarheid. Ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door grote gerichten oordelen. En ik zal jullie tot mijn volk aannemen. Ik zal u in dienst nemen. Mijn volk, in de praktijk mijn personeel. Dus vooruitgrijpend op Exodus, wat is het, 20 of zo. Gij zult mij een koninklijk priesterlijk volk zijn, mij ten eigendom, en dat soort dingen. Maar er wordt hier al op vooruitgegrepen. Ik zal u lieden tot mijn volk, Ami, aannemen. En ik zal u tot God zijn. Dat wil zeggen, God identificeert zich, zal zich identificeren met Israël. Kortom, Jehovah is de naam van de God van Israël. Niet te minder is maar één God. Maar hij identificeert zich met zijn volk. En gij lieden zult bekennen, erkennen of gewoon kennen, dat ik de Heere uw God ben die u uitleidde van onder de lasten der Egyptenaren. En later bij de wetgeving is dat zo ongeveer de eerste zin van de wet. Ik ben de Heer uw God die je uit Egypteland hebt uitgeleid. En tot nog toe staat die zin nog steeds model voor wat de Heer doet. Hij leidt ons uit het diensthuis. Dat is wat hij doet. Hij brengt ons in een andere wereld en geeft ons een andere positie. En ik zal u brengen in dat land waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Dat wil zeggen, hij heeft het onder eedzwering beloofd. En ik zal het aan u geven tot erfdeel, ik, de Heere, ik, Jehovah. Bij die naam Jehovah moet je dus eigenlijk sinds Exodus 6 altijd denken aan deze woorden. Dat wil zeggen, de Heer heeft beloften gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jehovah, de Heer, vervult die beloften. Dat is wat hij doet. En tot ver in het Nieuwe Testament wordt daarop teruggekomen natuurlijk. En wordt zelfs gezegd dat wij, die verlost zijn, daarmee deel hebben gekregen aan de vervulling van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. En Mozes sprak alzo tot de kinderen Israëls, doch zij hoorden naar Mozes niet, vanwege de benauwdheid des geestes en vanwege de harde dienstbaarheid. Vertaald naar hedendaagse termen, het oude verbond der wet, Mozes, spreekt wel degelijk over verlossing. En de Heer spreekt via Mozes, via de wet, wel degelijk over verlossing. Op de wijze zoals in de brief aan de Hebreeën in elk geval uitgebreid uiteengezet is. Dat wil zeggen, de wet spreekt over het oude verbond, dus spreekt over het nieuwe verbond. En is niets anders dan een onderwijzing van, een illustratie van de betere dingen van het nieuwe verbond enzovoorts. Maar gek genoeg, men ziet het niet, men wil het niet weten, men leeft onder het oude en blijft daaraan vast en heeft het daar zeer druk mee. En daar vindt men zijn bevrediging in. In het druk bezig zijn met van alles en nog wat. Met slavenwerk dus. In de pauze had ik even een praatje met iemand over het eigenaardige verschijnsel dat je nergens in het Oude Testament of zelfs in het Nieuwe, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, ook maar iets leest over de betekenis van de tabernakel. Terwijl dat toch een redelijk bekend thema is. Maar waarom Lees je er in de Bijbel niet door? Je leest nergens dat iemand ernaar vraagt, maar waarom zijn die dingen zoals ze zijn? Het enige wat wij hebben, maar dat is ook echt het enige dat we hebben, is Hebreeën 8 en 9. Eigenlijk alleen Hebreeën 9. Want in hoofdstuk 8 wordt alleen de kwestie gesteld en in hoofdstuk 9 wordt er enig antwoord op gegeven over het feit dat die tabernakel in zichzelf een betekenis heeft. En ik heb het niet over een praktische functie, ik heb het over een typologische betekenis. Dat is een pleonasme. Het is een teken ergens van. En niet alle details worden beschreven, sterker nog, er worden helemaal geen details beschreven. Het is de meest grove samenvatting die je maar denken kunt, ik tenminste, van de hele tabernakel. Want het gaat niet over al die zilveren voeten en koperen pilaatjes en striklistjes en wat het maar was allemaal. Haakjes en oogjes, want er zaten een boel haakjes en oogjes aan de tabernakel. Toch, dat wordt allemaal niet verteld. Het enige wat verteld wordt, is dat in essentie, dat is kort, hè, de hoofdsom der dingen, staat er ook de hoofdsom der dingen waarvan wij spreken, Hebreeën 8 vers 1. De hoofdsom in hoofdstuk 9 is, het waren twee vertrekken, het ene noemen wij het heilige, het andere noemen wij het heilige der heiligen. Alleen het heilige der heiligen was dicht, er kwam niet aan de orde. Het was er wel, maar er werd niks gedaan. Het was ook donker daar. En het was een portable tempel, dus het waren gordijnen. Het waren gordijnen, maar dat was achter het gordijn. Hebben jullie dat nog? Het was daarmee meteen het belangrijkste vertrek, het grote vertrek van de tabernakel eigenlijk. Want wat je overhield was het heilige, daarvoor voor het voorhangsel. Maar ja, dat was een voorvertrek dus eigenlijk, hè. Want het ultieme vertrek was heilige der heiligen. Het is trouwens een constructie die je in heel wat afgodentempels ook tegenkomt, hoor. In principe. Een lange weg naar een heiligdom helemaal inwendig en dan daar houdt het verhaal op. Dat is het gestelde doel wat te bereiken zou zijn. Dus zo vreemd is het nou ook weer niet. Maar wat het enige wat de Bijbel over het tabernakel zegt is dit. Het waren die twee vertrekken. En er staat bij dat het eerste vertrek, het heilige, daarin werd alle dagen en nachten dienst gedaan. En in het heilige der heiligen niet. En het was een uitbeelding van die tegenwoordige tijd, staat er, van de toenmalige tijd, Hebreeën 9. Het was een uitbeelding van die tijd waarin continu dienst gedaan werd, want dat is de essentie van heel het oude verbond. Alles wat gebeurt staat in dienst van de Heer, want Israël is het volk van de Heer, levend onder die wet. Er wordt constant dienst gedaan. Maar er is nog een ander vertrek, dat is voor de toekomst. Ooit gaat het open, maar nu niet. Kortom, het belooft iets voor de toekomst. En wat het belooft is in ieder geval dit, dat als het andere vertrek open gaat, het heilige der heiligen, dan houdt de dienst in het heilige op. Dat staat er. En het staat niet alleen in Hebreeën 9, het verwijst naar het Oude Testament, de inzetting van Grote Verzondag, want op Grote Verzondag, eenmaal per jaar, ging het heilige der heiligen open. Ging het voorhangsel open, ging de hoge priester daardoor. Maar dan moest de dienst in het heilige gestaakt zijn. Terwijl dat 24 uur per dag doordraaide. Hebben jullie die nog? En wat het betekent is simpelweg dit. Als ooit dat nieuwe verbond aanbreekt dat beloofd is, dan houdt de dienst onder het oude verbond dus op. Dan zeg ik nou eens wat grof zeggen. En als je dit al niet begrijpt, waar moet je dan nog met zilveren voeten of koperen voeten en koperen pilaatjes en staande bedderen en striklistjes? Begrijp je wat ik nu zeg? Als je dit niet begrijpt, dan begrijp je dus inderdaad niet. Begrijp je dit, maar je wilt niet accepteren dat als het nieuwe verbond aanbreekt, is het oude verbond niet meer van toepassing, dat moet gestaakt zijn. Maar als je dat niet wil accepteren, wat ga je dan nog begrijpen van je Bijbel? Als je zelfs dan nog vasthoudt aan het oude verbond, hoezo verlossing? Hoezo vernieuwing? Wat betekent dan die ark des verbonds met het verzoendeksel? Wat betekent dan die troon der genade? Want dat staat allemaal in Hebreeën. Dan betekent de Heer niks voor je dus. En als je tot hem wil naderen, kan dat alleen achter het voorhangsel. Maar dan moet je niet vast willen houden aan de wet, want dan kun je de Heer niet naderen. Heb je dat nog? De Heer openbaart zich niet in Egypte. De Heer zegt tegen Mozes, ga naar Egypte, haal ze op en breng ze hier. En als u tot de Heer wil komen, zult u toch die oude wereld achter u moeten laten. Uitgaan, buiten de lege plaats, ja, dat is het. En ik denk ook dat ik een open deur intrap als ik zeg dat dat het meest herkenbare is aan de bediening op aarde van de Heer Jezus zelf. Want hoe men de figuur van Jezus, het klinkt oneerbiedig, maar ik bedoel het niet oneerbiedig, maar hoe men die figuur, zoals men die leert uit de Bijbel, hoe men die figuur van Jezus ook interpreteert en toepast, waar alle commentatoren het over eens zijn, van ongelovigen en tot, iedereen, van uiterst links tot uiterst rechts, hij was een misfit, dat wil zeggen een onaangepaste. Hij trok zich van de bestaande orde niks aan. Hij deed zijn eigen ding. Het illustreert dus dat hij inderdaad was uitgegaan buiten de legerplaats, er niet bij hoorde enzovoort. En niet alleen maar bij, het is nou februari, dus ik loop nou wat achter, maar niet alleen maar dat voor hem geen plaats was in de herberg toen hij geboren moest worden. Er is nog helemaal nog steeds geen plaats in de herberg. Heb je dat? Maar hij roept ons wel, en de oproep is om eruit te komen. Dat is de gang van zaken. En zolang je in het Egypte blijft hangen en dus onder de wet blijft leven, enzovoort, en zo nodig een bijdrage moet leveren aan deze wereld, aan de samenleving, en die oude zondige mensheid, en wat het maar was allemaal, dan ben je in ieder geval stekenblind, maar dat helpt. De hele wereld is blind. Die weet ook niet waar je vandaan komt en waar het naartoe gaat. Toch? Dan ben je dus stekenblind. Maar je zal nooit weten wat voor verlossing, hoe groot die verlossing is die de Heer voor ons bereid heeft. Ik heb het over die grote zaligheid waarop wij acht zouden geven. Volgens Hebreeën 2. Zie? Dat gaat aan die Israëlieten hier compleet voorbij. Ze hoorden hem niet. Waarom niet? Er staat vanwege de harde dienstbaarheid. Natuurlijk kan ik dat uitleggen. Ze zijn geëxcuseerd. Ze hadden het te druk voor dit soort dingen. Ze hadden die visie niet. Ze moesten toch, en dat is ook christelijk, dat weet je toch, je leeft per dag, en als het vandaag maar gaat, dan morgen komt nog, en gisteren is al geweest, een populaire gedachte. Ik vind hem ook wel erg kortzichtig overigens hoor, hoewel het onder omstandigheden een goed praktisch advies is, maar ik moet u zeggen toch in de eerste plaats, dat wij niet maar leven van vandaag en van de ene dag op de andere, wij zijn ergens naar onderweg, en wij weten waar we vandaan komen, waaruit wij verlost zijn. En we hebben een visie over al die dagen heen. Die dagen leven we inderdaad per dag. Maar ieder uur en iedere stap brengt ons nader bij wat de Heer ons beloofd heeft. Daaroverheen. Die visie moet je hebben. En dat is wat de Heer ons geeft. En die visie heeft de wereld niet. Wat daar de dag van vanmorgen zal brengen, weten ze niet. Laat staan overmorgen en wat er verder volgt. En wat ons de dag van morgen brengt, weten wij ook niet, maar wel waarheen wij onderweg zijn, want dat staat vast, dat heeft de Heer ons beloofd. Zie? Maar zolang je vasthoudt aan dat oude, zolang je daar je leven in vindt en je bevrediging in vindt, in het tichelen strijken enzovoort, ja, Sorry, maar dan zul je van de heer weinig begrijpen. Laat staan en wat voor meekrijgen. En je hoeft er zeker niet op te rekenen dat de heer je gaat helpen bij het verzamelen van stro of bij het strijken van tichelen. Als iemand je daarbij helpt, is de duivel. Die heeft daar belang bij. Want hoe harder je werkt bij het verzamelen van stro en het strijken van tichelen, hoe minder je aandacht zult geven aan de oproep om uit te gaan. Om het woord van de Heer te gehoorzamen en uit te gaan. Zie? Kortom, verder sprak de Heer tot Mozes zeggende, let op dat verder, dat is hetzelfde als aan het begin van het hoofdstuk 6 vers 1. Het slaat allemaal op de onwil van Farao en de onwil van Israël. En de Heer zegt tot Mozes, nou dit ben ik aan het doen, dit is mijn plan, dit heb ik vroeger beloofd en dat ga ik absoluut uitwerken. En dus, vers 9 en 10, ga heen, spreek tot Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls uit zijn land trekken laten. Maar hoe dan ook, het gaat een keer gebeuren. Doch Mozes sprak voor de Heer zeggende, zie, de kinderen Israëls hebben naar mij niet gehoord, hoe zou mij dan Farao horen? Daartoe ben ik onbesneden van lippen. Evenwel sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron en gaf een bevel aan de kinderen Israëls en aan de Farao, de koning van Egypte, om de kinderen Israëls uit Egypteland te leiden. Let op de onwil dus aan beide kanten. En de Heer zegt, ga maar gewoon zo door, zo gaat het gebeuren en ik ga dat door. Waarover volgende keer verder. En we zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen dat wij ook vanavond uw woord mochten openen en mochten stilstaan bij een oude historische gebeurtenis, maar boven alles dat we daardoorheen onze blik mochten werpen ook op onszelf en onze eigen tijd en omstandigheden. En we danken u dat u het bent die ons verlost hebt uit deze slavernij, ons uitleidt uit Egypte, ons oproept om u te volgen en inderdaad het oude achter ons te laten om van u een nieuw leven te ontvangen. Niet onder de wet, maar onder de genade. Niet in het heilige, maar in het heilige der heiligen. En we danken u dat we daar daadwerkelijk de vrijheid hebben gevonden. En aan de andere kant dat u juist daar ons de handen vult. Ons weliswaar een juk te dragen geeft, maar dat is een zachte last en een licht juk. We danken u daarom dat u ons maakt tot dienaren van uw nieuwe verbond. Niet de slavernij van de wereld die onherroepelijk eindigt in de zinloosheid en daarmee in de dood. Maar integendeel, u maakt ons tot uw dienstknechten, omdat wij vrucht zouden dragen voor u en daarmee voor de eeuwigheid. We danken u daarom dat we aan uw hand mogen leven. Inderdaad, dag in, dag uit. Maar niettemin, onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wees u daarom ons nabij op grond van wat u ons beloofd hebt en om Christus wil. Amen.